Het is geen herhaling van de vorige keer als jullie deze sheet zien. Ik hoop dat je hem herkent. In ieder geval het klavertje 4 op het hartje. En het is voor mij wel een uitdaging, want jullie gaan controleren of wat ik zeg wel klopt. Want je hebt namelijk eigenlijk datgene wat ik op mijn hart heb al beleden in gebeden, in liederen, in alles wat er is gezegd. En dat vind ik ook wel bijzonder. Vorige week stond hier broeder Philip Nunn. En hij heeft ons een aantal dingen voorgehouden. En ik wil dat toch nog eventjes terughalen. Dat is ten eerste dat God bepaalt wat zonden zijn. Dat doen niet jullie, dat doen niet ik, dat doet God. Het tweede is dat door te zondigen doen we juist datgene niet wat God van ons vraagt. Want we zijn ongehoorzaam, we missen ons doel en dus missen wij leven met hem. Philip heeft ons voorgehouden wat zonde met ons doet en wat het gevolg is als we ontkennen dat we geen zonden doen. Klopt dat een beetje, Philip? Dat is goed, zegt Philip. Nou heb ik aan jullie een vraag. Hij heeft zijn uiterste best gedaan vorige week om jullie dit voor te houden. Wat heeft dat deze week met jullie gedaan de afgelopen week? Hij heeft hier wel iets verteld. Ik vond het nogal indringend. En als dat niks met ons doet, hoe kan dat eigenlijk? Het was best wel een heftige boodschap, toch? Iets over na te denken. Want hem, Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij, jij, ik, zouden worden gerechtigheid van God in hem. En ja, inderdaad, Jezus, de Zoon van God, heeft mij vrijgekocht, bevrijd uit de macht van de Satan. Door zijn werk ben ik gerechtvaardigd. Maar wat is er dan eigenlijk met mij gebeurd? Wat betekent dat nou? Dit is er gebeurd. Er heeft een niet te geloven gedaanteverwisseling plaatsgevonden. Een ingrijpende geestelijke verandering van iets wat was, oud, naar iets wat nieuw is geworden. Nieuw leven. De scherpe, degene die scherp naar mij kijkt en op mij let, ziet een kleine verandering. Maar mijn DNA, mijn ziel, is niet veranderd ten opzichte van voor die metamorfose, maar ook niet na vorige week. Die is hetzelfde gebleven. Maar wat is er dan wel veranderd? Ik ben veranderd. En ik mag hopen, ook niet zo'n klein beetje. En dat kan iedereen hier zeggen die met mij dezelfde uitspraak doet, dezelfde lofprijzing uit. Prijs God! Hij heeft mij door Jezus Christus verlost uit de macht van Satan en mij gebracht in zijn omgeving. Amen? Gelukkig. Amen. Ik wil jullie iets van mijzelf vertellen en ik begin maar bij het moment dat de ooievaar langsvloog in de Tricostraat in Eindhoven. Mijn leven begon op 26 mei 1953 om 2 minuten voor 5 's morgens vroeg. En op het geboortekaartje dat mijn ouders hebben gemaakt stond dat ik een lief zoontje was. En zij hadden voor een deel hadden zij gelijk. Zeg ik dan ook maar even. Zij vonden dat zo. Maar zij hadden voor een deel ook geen gelijk. Want zo lief was ik namelijk niet. Want hoe ontzettend blij mijn vader en moeder ook waren met mij en met ons Marjolein natuurlijk en onze 2 andere zussen, hoe blij ze ook met ons waren, er was toch aan mij een minder mooie kant. En daar waar ouders het voorrecht hebben om een kind te krijgen, dan zien zij na de geboorte, als het goed is, iets heel moois. Iets wat vertedert, Evie, want het is en blijft prachtig, hè? Iets wat vertedert, wat mooi is en waar je super blij mee bent. Maar wat die ouders denk ik niet beseffen, is op het moment dat dat kindje ontstond bij die conceptie, dat zij aan dat nieuwe leven een zondige natuur doorgaven. Dat stoppen wij weg, daar denken wij niet over na. Maar David zegt in Psalm 51, vers 7... Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En zo is het ook met mij gebeurd. Ook ik ben in zonde geboren. Die minder mooie kant aan mij, Jaap. Maar er is iets mee gebeurd. En daar ga ik iets van vertellen. Na een slokje water. Ik ben in deze wereld opgegroeid, net zoals jullie. Ik ben gevormd. En wat heeft mij gevormd? Een heleboel. Maar onder andere het geloof van mijn ouders, het omgaan van hen met hun bezit, hun welvaart, en hun huwelijk, hun relatie. Dat heeft mij gevormd. Zij zijn erin mij, ons, een voorbeeld geweest. Is dat dan een garantie dat onze kinderen, van Frauke en mij, dat die dan ook gaan geloven dat die kinderen niet materialistisch worden, dat ze ook een goed huwelijk hebben, niet gaan scheiden? Nee, dat is helemaal niet zo. Want de wereld waarin wij leven beïnvloedt het leven van Frauke en mij, ook van onze kinderen, ook als zij getrouwd zijn, ze hebben kinderen, ook hun kinderen. En dat is iets wat mij, wat ons, Frauke en mij, bezighoudt. Daar bidden wij voor, dat is een stuk zorg. En die wereld om ons heen is niet niks. Want als wij kijken naar deze wereld, Sjoel had een mooi gesprek met drie moslims. De afgelopen week heb ik op de Libelle Zomerweek gestaan. Ook daar hebben we met mensen gesproken. Maar het blijkt dat 54,1% van de Nederlandse bevolking, volgens de jongste statistische gegevens, niet gelooft. Heeft totaal niets met God. Ze kijken je aan of ze water zien branden. 34,9% valt onder de noemer christelijk. De Rooms-Katholieken, de protestanten bij elkaar en er is een rest van 10,9. Maar helaas moet ik vaststellen, en ik denk dat ik aan de ruime kant zit, dat 18% van de Nederlandse bevolking Jezus volgt. Dat betekent minimaal 82% niet. En dat beïnvloedt jouw en mijn leven. Want zij leven namelijk anders. En als we kijken naar welvaart, wat vinden we nou belangrijk in ons leven? Wij, de goede, rijke Nederlander, over het algemeen gesproken. Wij vinden gezondheid belangrijk, staat bovenaan. Geluk, financiële zekerheid, onafhankelijkheid, familie, behoud van levensstandaard, liefdesrelatie, baanwerk, goed inkomen, een ideale baan. Dit vinden wij belangrijk. En 66% van de Nederlander waardeert zijn leven dan ook met een 7. Maar wat valt jullie op in dit lijstje? Wat valt jullie nou op? Mij vallen twee dingen op. Het is ik-gericht. Ik vind dat. Want hoe zou iemand die op dit moment aan de oostkant van Oekraïne in de oorlog zit, hoe zou zijn lijstje zijn? Of iemand in Myanmar? Of iemand in Bangladesh? Of in Pakistan? Hoe zou zijn lijstje, haar lijstje eruit zien? Maar hoe zou jouw lijstje eruit zien? Wat zet jij bovenaan? Denk je daar wel eens over na? En laten we ook maar eens kijken natuurlijk. Ik noemde dat als een factor in het leven van mijn ouders, wat van invloed is geweest op hoe Frauke en ik hebben geleefd. Zeker heeft dat meegemaakt, bijgedragen. Maar ik heb een aantal dingen gevonden en daar ben ik van geschrokken. Ik zeg het jullie gewoon heel open en heel eerlijk. Dat is dit. 40% van de huwelijken in Nederland strandt in een echtscheiding. De gemiddelde leeftijd bij echtscheiden is 44 jaar... naar een relatie van 10 tot 15 jaar. Ik vind dit hele heftige cijfers. Hele heftige cijfers. En die cijfers die komen op ons af. Die gegevens, die omstandigheden, die beïnvloeden dat. En ik laat je er nog één zien. En deze doet mij heel veel pijn. En ik zeg het je van tevoren. Deze doet pijn. In 70% neemt de vrouw het initiatief om te scheiden. Is dat een aanklacht tegen die vrouw? Ik zou niet durven. Ik zou niet durven. Maar toch doet zij het. Zij doet het. Terwijl wij een Bijbel hebben waarin God heel duidelijk een aantal normen en waarden stelt die wij hebben te houden. En dit is niet alleen voor die fijngelovige christenen, die overige 18% of misschien wel minder die Jezus wil volgen. Dit boek is universeel. En wat hierin staat, geldt tot heil van alle mensen. De alle mensen op deze aarde. Want wat zegt God namelijk in zijn woord? Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Kerels, je moet je vrouw lief hebben. Dat is een opdracht. En je hebt een geweldig voorbeeld. En dat hebben we hier met elkaar beleden. Wat Christus heeft gedaan. Zo mogen wij met elkaar omgaan. En daarom hebben Frauke en ik ook best heel veel verdriet over huwelijken die stuk lopen, over huwelijken waar het schuurt. En ik heb dan ook een vraag, een oproep. Als het jou is overkomen, en ik weet dat hier zijn die het overkomen is, laten wij als gemeente er voor hen zijn. Laten we met elkaar bidden en zoeken naar Gods plan voor jouw leven, ook voor jouw partner, ook voor jullie kinderen. En daar waar je huwelijk schuurt, wacht niet tot 12:01, maar kom op tijd. En laten we met elkaar zoeken naar dat plan van de Heere God. Hij geeft dit. En het is iets waar we met elkaar over na mogen denken. En lieve mensen, ontvang de zorg die je geboden wordt. Wij leven in deze wereld. Maar wij zijn niet van deze wereld. In Filippenzen 3, vers 20 staat heel duidelijk: ons burgerschap, zoals wij deelnemen aan de maatschappij, is in de hemel. Die moraal geldt. Niet de moraal van deze wereld. Die moraal, die hoge moraal van God. En wat in die wereld beïnvloedt, ja, dat sluit binnen. Philip heeft dat genoemd. Hij had het over het gist wat in het deeg kwam. En zo sluipt er van alles binnen. Ik heb er 3 genoemd, 3 omstandigheden in ons leven. Er kunnen er vele, vele meer zijn natuurlijk. Maar deze 3 vond ik gewoon belangrijk. Wat geloof doet, hoe ongeloof ons beïnvloedt, ons slap maakt, hoe welvaart ons op een gegeven moment naar onze portemonnee gericht kan doen leven in plaats van andersom, en hoe relatie, huwelijk, trouw, hoe dat ons kan beïnvloeden en waar het soms ver te zoeken is. En dan is natuurlijk de vraag, is er een antwoord op? En het lastige is, als je dan die vraag stelt, is er een antwoord op, dat je best wel eens te stellig kunt zijn en dat je misschien ook wel eens bedweterig kan zijn. Nou, die eretitels neem ik graag tot mij, want ik heb een antwoord. Daar ben ik echt van overtuigd, want dit is het antwoord. Jezus Christus is het antwoord. Hij alleen is het antwoord. Hij, de Zoon van de levende God. Hij zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het antwoord. En door het geloof in hem heb ik een metamorfose ondergaan, een geestelijke gedaanteverwisseling, en ben ik veranderd. Ik was jong, ben christelijk opgevoed in een mooi nest. Ik was jong en ik besefte op een gegeven moment dat alleen Jezus mij kon bevrijden van mijn zonde. Dat wist ik. En alles wat ik verkeerd had gedaan naar God toe. En ik werd voor de 2e keer geboren. Opnieuw geboren. Ik wist dat mijn zonden waren vergeven. En ik begon te begrijpen dat ik een nieuwe schepping was geworden. Zoals Paulus ook schrijft in 2 Korinthe 5, vers 17, lees maar mee met mij. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Hey, let nou eens op. Word wakker, let op. Zie je het nou? Het is alles nieuw geworden. Het is veranderd. Er is echt iets nieuws geworden. En hoe kijkt God nou naar mij, naar jou, naar deze metamorfose? Want dat rupsje is misschien wel aardig, maar zeggen wij, moa, Maar dat vlindertje bewonderen wij. Wat zegt God hier nou zelf over in de Bijbel? En het raakte mij dat wij zongen, hoe zou ik delen in zijn loon? Nou, ga maar eens met me mee. God accepteert jou. God accepteert jou op dezelfde manier zoals hij Jezus Christus accepteert. Lees maar met me mee. God heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou laten zien in goede tierenheid in Christus. Het is Gods genade dat hij jou ziet in Christus Jezus zijn Zoon. Jij mag weten, ja, het is, jongens, het is echt gaaf. Jij mag weten dat God, zoals God kijkt en geniet van Jezus, dat hij geniet en Jezus, dat hij geniet en kijkt van jou en naar jou. Hij geniet van jou. Volgende. En dat kan niet anders, want je bent een kind van God. Je bent een kind van God. Ziet wat een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook, zegt in Johannes 3 vers 1. Lees maar na. Je was eerst een kind van je biologische ouders en nu ben je een kind van de Schepper, de Zoon van God. Stel dat hier de dochters van Willem en Maxima zouden zitten. Die zouden hier ergens tussen jullie inzitten met z'n drietjes en die zouden meeluisteren. Het zou geweldig zijn natuurlijk als ze zouden luisteren naar Gods woord. Zij stralen iets uit. Zij zijn toch anders dan wij zijn. Waarom? Zijn geen mensen van vlees en bloed? Ja, daar gaat het helemaal niet om. Hun ouders zijn het koninklijk echtpaar van het Koninkrijk der Nederlanden. Jij bent een kind van God de Vader. Mark my words. Wat zou dat met mij, met jou moeten doen in het leven van alle dag? Dat is iets wat jij mag laten zien. Want er is geen veroordeling voor jou die in Christus Jezus is. Er volgt geen straf meer. Het is alles weg. We hebben met elkaar het avondmaal gebruikt. We hebben na mogen denken aan wat de Heer, nagedacht over wat de Heer Jezus heeft gedaan. Jij bent niet schuldig verklaard. Jij bent als een mens waarvan God zegt, ik zie geen enkele fout meer. Want de schuldbrief die tegen jou getuigde, die heeft de Heer Jezus uitgewist door te sterven in jouw mijn plaats aan het kruis van Golgotha. Colossense 2 vers 14. Ja, en dan gebeurt er toch iets moois. Dan komt de Heilige Geest. De Heilige Geest die komt in jou wonen, in jouw lichaam. Jij bent een huis van God. Want dat is een tempel. Een Godshuis. En in die tempel woont de Heilige Geest. En die Heilige Geest die blijft in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Staat in 1 Johannes 4 vers 13. Die blijft bij jou. En die geest houdt ons vast aan God zelf. Je lichaam, 1 Korinthe 6 vers 19, Efeze 1 vers 13. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in jou is. Je bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zullen we ermee ophouden of gaan we verder? Halleluja, we gaan verder. Want het gaat nog verder. We worden met elkaar een nieuwe eenheid. Dat is zo onvoorstelbaar. Maar dat kan ook niet, want het trekt aan. Want we herkennen het in elkaar. De Bijbel geeft het voorbeeld van een lichaam. En dat kunnen we ook allemaal begrijpen. Het lichaam heeft een hoofd. Kun je je voorstellen dat ik hier stond zonder hoofd? Nou, dat zou een rare preek worden. Het zou er wat liguber uitzien. Maar Christus is ons hoofd. En wij vormen samen de leden. Wij zijn een eenheid met als doel dat het ene lid er is voor de ander. Ook wel iets om over na te denken hoe we dat uitwerken, toch? Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo ook met, is het ook met Christus. 1 Korinthe 12 vers 13. Ja, het is bijna een kers op de pudding, op de taart. Ja, ik vind het echt geweldig. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8, vers 17. Ik zuig het niet uit mijn duim. Ik schrijf heel bewust op die teksten op. Dan kun je het nalezen. En weet je, de Heer Jezus, die had zo'n prachtig gesprek met zijn vader, wat ons is nagelaten in Johannes 17. En dan zegt hij tegen zijn vader, Vader, ik wil. Ik wil. Dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Dat wil hij. En dan kan de paus doen en zeggen en redeneren wat hij wil, maar ik zeg tegen jou, jij bent een heilige. Want dat zegt Gods woord. Daar hoeft geen openbaring aan te pas te komen. Dit is een feit. Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe, aan de geheiligden in Christus, geroepen heiligen, met allen in elke plaats, dus ook in Eindhoven. Die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. En door de wil van de Heer Jezus bent u geheiligd door middel van het offer van zijn eigen lichaam, eens en voor altijd. Jij bent bestemd om met God te leven. Wow. Ik heb er nog één. 100% goed. Ik weet niet in hoeverre jij je eigen een beetje kent. Ik heb een klein beetje kijken op mijn eigen leven. Dan denk ik, dat ken ik. En toch is het zo. God kijkt naar mij door Jezus Christus. En zijn bloed bedekt mijn zonde. En ik ben helemaal volmaakt, ik ben 100% goed in Christus. In hem, in Jezus, woont de hele volheid van God lichamelijk. Je bent compleet tot volheid gemaakt in Christus, Colossenzen 2 vers 10. En iemand die schreef dat heel mooi op, dus ik denk ik ga dat gewoon voorlezen. Een kind van God is in Christus tot volheid gekomen en is in Gods ogen volmaakt. Hij staat even dicht bij God en is hem even lief als Christus. Wie van hem is, bezit alles wat nodig is voor een compleet leven op aarde en in de eeuwigheid. En dat is een gevolg van je nieuwe geboorte. En daarom deel jij in de goddelijke natuur. Daar moet je eens over nadenken, hoe hoog we zitten. Hoe geweldig het is in een wereld waar misschien wel minder dan 82% nog Jezus volgt. Wij mogen zeggen, hij heeft ons de kostbare en zeer grote belofte geschonken, opdat jij, ik, wij daardoor deelgenoot zouden worden van de goddelijke natuur. En weet je, ik hoop echt dat jij ook blij bent met die verandering. En dat je dus andere doelen hebt. Dat je steeds meer op de Heere Jezus wil gaan lijken. Dat je steeds meer hem wil laten zien. En daarom is het ook zo logisch. Wat is logisch? Dat je uitkijkt naar zijn komst. Want dan wil je hem toch zien. Daar heb ik mijn eigen voorstelling voor. Dat ik kom en dat ik een vette huk krijg met de Heere Jezus. En dat we elkaar misschien wel op de handen slaan. Maar misschien zeg ik ook helemaal niks, dan sta ik maar te janken. En val ik neer en prijs ik hem om wie hij is. En dan zeg ik, nou wil ik Abba zien, nou wil ik Papa zien. En dan neemt hij me mee. Daar kijk je toch naar uit. Maar we zijn nog hier. En we mogen weten, God leidt ons. Paulus zegt daarom ook terecht, en snap je nou ook waarom hij dat zegt? Christus is mijn leven. Als dit indaalt. En bij een geboorte schijnt het ook een kind te moeten indalen. Dus als dit indaalt en dit uit ons komt, dan is Christus mijn leven. En mijn leven heeft de bescherming van de God die leidt. Ik dank God elke dag voor de zegeningen die wij hier hebben. En als ik dan kijk aan mijn broeders en zusters, lees Open Doors, neem het. Wat er gebeurt in de wereld met jouw broer, jouw zus in Christus. Maar zij getuigen van de enorme rijkdom in Christus. En dat is Omdat door alle zorgen en ellende die de wereld op ons af laat komen en ons raakt, dat we mogen weten, wij zijn in hem. En God is niet degene die jou wil leiden, wil je dat nooit meer zeggen? Hij is degene die jou leidt. Want jij bent van hem. Hij leidt jou. En wat er ook gebeurt in het leven, en er gebeurt soms heel veel, en er zijn heel veel dingen heel lastig, maar daarom zijn we bij elkaar en mogen voor elkaar bidden. Het verrijkt ons leven. Ja, we zijn opnieuw geboren. We zijn totaal anders. Het is helemaal nieuw. We zijn een hele nieuwe schepping in en door het geloof. En weet je, dan ga ik weer even terug naar het begin. Als we ons dat realiseren, dan wordt geloven een leven vanuit de relatie als zoon-dochter die je mag hebben met Abba, Papa, Vader. Dan wordt materialisme, wordt genieten van wat God je geeft. En dan wil je dat heel graag delen met je broeder en zuster die het minder heeft. En dan zul jij, man, jouw vrouw lief hebben. Omdat de liefde van God in jouw hart is uitgestort. En die liefde laat jij zien aan je vrouw. Oh, en daar gaat dat meisje bloeien, dat zal ik je vertellen. Die laat dat niet zien, dat kan niet anders. Dan zullen onze kinderen ons geloof zien. Onze kinderen zullen ons geloof zien. Betekent dat ze dan allemaal de Heer gaan volgen? Wat zal dat onze gebeden kunnen versterken voor onze kinderen, maar ook die van onze broeders en zusters die een andere weg gaan? Dan mogen we daarvoor bidden. En wat zal dan de wereld ook zien? En dan kunnen we zeggen, we zijn maar een klein groepje, maar wat zal de wereld dan zien in ons hoe geweldig groot Christus is en zijn werk? En uiteindelijk, en daar gaat het toch om, dan zal onze God en Heiland, Jezus Christus, alle dank, alle aanbidding, alle waardering, alle grootheid krijgen. Zijn naam zal gezegend worden door ons, die gered zijn, die verlost zijn, die vanuit de duisternis gebracht zijn in een compleet nieuwe omgeving, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Jo. En daarom metamorfose. Het is een gedaanteverwisseling. Het is een ingrijpende geestelijke verandering bij de overgang van wat was, oud, naar nieuw leven. En ik kan je zeggen, jouw hemelse Vader is zo blij met jou. Hij is zo blij met jou. En wil je dat vasthouden? Hoe lastig het soms ook is in het leven. Wil je het vasthouden? Papa God is zo blij met jou. Ik heb je 10 geweldige zegeningen genoemd. En misschien zijn er nog wel veel meer, ongetwijfeld. Zoek ze op, ga erover nadenken, deel ze. Maar als je dit nou hebt gehoord, hè, als ook als vervolg op datgene wat onze broeder Philip de vorige week heeft gezegd, als je dit dan hebt gehoord en je gaat erover nadenken, weer dan ook, net zoals ik, weer dan ook niet, nog meer gaan leven vanuit dat nieuwe leven dat een groot wonder is van Gods genade. En lieve Vader God, zo dragen we ons aan u op. We willen tegen u zeggen dat we zoveel van u houden. Wat hebt u veel voor ons gedaan. Wat is het geweldig, Heer Jezus, dat we mogen delen in uw loon. En we willen elkaar zegenen met die geweldige liefde en al die genade die u ons hebt geschonken, Vader God, in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heiland en Heer. Amen.